Ja, doe. Ik kreeg vandaag een onverwacht belletje. Met de mededeling dat Oustad Mohammed uitgevallen is of ik de les wilde overnemen. Kon eigenlijk niet, dus het was heel erg kort dag. Dus wij zijn nu hier samen de les aan het voorbereiden. Maar om jullie niet zonder een les te laten, hebben we alsnog besloten om een invalles te geven. Dus met 100 km per uur, het schrift op het stuur. We denken dat ik een grapje maak. Ik hoop dat niemand van de politie in de klas is. Heb ik de les voorbereid. Ik heb toch zeg maar zeker 4, 5 pagina's geschreven hoor.
Nee.
Wacht niet, nu moet ik zeggen grapje, ja? Oh ja, laat dit midden. Ik heb vandaag een paar punten doorgekregen of ik daarover wilde praten. Ik hou niet van inleidingen. Partnerkeuze. Ik heb jullie verzocht of jullie iets op een briefje willen schrijven. Wie heeft dat gedaan? Oké. Okay. Wie heeft het niet gedaan? Oké, even controleren of jullie nog vingers hadden. Oké, zou je dat alsjeblieft nog willen doen? Zou je alsjeblieft gewoon op een briefje willen schrijven waar jij aan denkt bij partnerkeuze? Gewoon één puntje. Ik wil niet meer dan één puntje. Zowel voor de broeders als ook voor de zusters. Ik wil graag dat je één puntje opschrijft. Kun je het eruit scheuren en delen? Mooi. Kun je het niet? Vraag het jullie aan het einde van de les. Einde van de les gaan we een paar minuutjes overhouden. En dan wil ik graag horen wat jullie hebben opgeschreven. Oké. Wie heeft het nog niet gedaan? Vinger omhoog alsjeblieft. Wie heeft nog geen punt bedacht? Wie heeft het al wel gedaan? Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dat zijn de meesten. Oké. Ik heb een paar punten die ik met jullie wil bespreken. Eerste punt, wat ik graag met jullie wil bespreken, waar ik graag met jullie over wil praten, is de partnerkeuze. Dat is de uiteind. Toch? Oké, wacht even tot de uiteind luistert. Ik heb twee, drie jaar geleden noemde ik een aantal cijfers bij de gezinskundecursus. Ik gaf aan dat volgens het Centraal Bureau van Statistiek het aantal scheidingen bij Marokkanen op 38% lag en bij de Turkse mensen op 28%. Ik ben op zoek gegaan naar een aantal cijfers vorig jaar voor een godwa, voor een vrijdagpreek. En in sommige Arabische landen ligt het scheidingspercentage op 50%. Sterker nog, ik kwam een rapport tegen over Saoedi-Arabië. Het aantal geregistreerde scheidingen was hoger dan het aantal geregistreerde huwelijken. Nu zou je nog kunnen zeggen, maar sommige huwelijken zijn misschien niet geregistreerd. Zeg maar klopt, maar misschien zijn sommige scheidingen ook niet geregistreerd. In alle gevallen, wereldwijd, lijkt het toch echt een probleem te zijn als het gaat om scheidingsproblematiek. Het feit dat er steeds meer gezinnen zijn die uit elkaar vallen. We hebben steeds meer te maken met alleenstaande ouders. En volgens mij, ik ben zelf Marokkaans. Wat ik zie in de Marokkaanse gemeenschap, nu kun je met me verschillen van mening hoor. En dit is slechts mijn observatie. Dat noemen ze ook wel eens provincialisme. Wat jij zelf ziet, dat misschien een ander niet ziet. Maar wat ik zie, ik zit best wel denk ik op een centraal punt als imam zijnde. Of eigenlijk echt imam, maar goed. En dat is dat we iets nieuws zien. Namelijk dat niet meer alleen maar de jonkies scheiden. Maar dat we nu zelfs mensen tegenkomen die in de mid 40 zijn, 50 zijn. Die ook gewoon scheiden. Dus mensen die op hogere leeftijden scheiden. Dus scheidingsproblematiek die is momenteel echt heel erg groot. Ik denk dat dit een les of een lessenreeks op zich is. Maar ik denk niet dat er twee mensen van mening zouden verschillen. dat voornamelijk als het gaat om de nieuwe koppels, of met nieuwe koppels bedoel ik die misschien tot maximaal 5 jaar bijvoorbeeld zijn getrouwd, dat heel veel te voorkomen was door een goede partnerkeuze. Door een partnerkeuze waarbij twee mensen ook daadwerkelijk, en dat er synergie is, dat mensen op één lijn zitten. Daarmee zou je echt heel veel kunnen voorkomen en kunnen afpakken. Echter, de voorlichting die er bestaat op dat gebied is echt minimaal. Soms hoor je van broeders en zusters die zeggen, we hebben elkaar bijvoorbeeld enkele keren gezien, 1 of 2 keer gezien. Ik heb zelfs mensen die elkaar een maand kennen, die zijn getrouwd. Echt heel bizar. Sterker nog, wat ik heel vaak tegenkom, subhanallah, is dat als, dit is een boodschap die ik heel vaak verkondig. Als we nu gaan kijken naar hoe de islamitische wetenschappen worden onderwezen, we onderwijzen enkel de technische kant. We onderwijzen enkel de technische kant. Aqida, technisch gezien. Lefiq, technisch gezien. Tafsir, technisch gezien. Waar is de beleveniskant en de praktische kant, waar het allemaal om draait, die is nagenoeg afwezig. Als we gaan kijken nu bij de selectie van een huwelijkspartner, hebben wij nu een aantal technische blokjes die we afvinken. Hij bidt of zij bidt. Hij draagt een baard, ik zeg maar wat hoor. Zij heeft een hijab. Check. We hebben een paar boxjes die we technisch gezien afvinken. En vervolgens gaan we verder. En vervolgens kijken we amper om naar die... We checken die boxjes af. En dat is het. Er is een heel groot gedeelte wat eigenlijk bijna onaangeraakt blijft. Waar we heel erg weinig mee doen als het gaat om partnerkeuze. Terwijl dat wel echt aan de basis ligt van een huwelijk. En dan wil ik vandaag best wel wat punten met jullie doornemen als het gaat om partnerkeuze. Zaken van, heb je dat wel eens in oogschouw genomen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Daarom heb ik jullie ook dat punt laten opschrijven. Ik ben benieuwd namelijk straks te horen wat jullie eigenlijk hebben omgeschreven. Maar het komt erop neer dat mensen heel vaak alleen maar naar bepaalde technische punten kijken. En dat heel veel basisprincipes eigenlijk worden overgeslagen in de partnerkeuze. Met als gevolg dat men later van een koude kermis thuiskomt. Met als gevolg dat mensen elkaar niet weten te vinden. Met als gevolg van het feit dat mensen niet op één lijn zitten. En soms krijg je soms krijg je van die basisvragen. Jullie mogen best wel weten, ik heb tientallen vragen openstaan op mijn social media accounts. Als het gaat om huwelijkse kwesties. En ik denk dat misschien bijna de helft, die zit in het eerste stadium. Dat je gewoon vragen krijgt, echt van die basisvragen. Bijvoorbeeld, de behandeling van mijn ouders is zus of zo. Er wordt zus of zo gereageerd op dit, of zus of zo gereageerd op dat. Wat is dat? En dan denk ik van, subhanallah, dat is echt een red flag. Daar zou je echt, alle alarmbellen zouden aan moeten gaan. Alle toeters en bellen zouden echt gewoon af moeten gaan op het moment dat je dat tegenkomt in het proces. Maar subhanallah, wanneer je dan met een persoon in gesprek gaat, merk je dat het totaal niet het geval is. Want waarom niet? Omdat we onszelf blind staren op een aantal technische elementen. En dat kan dan bijvoorbeeld inkomen zijn van een man of inkomen zijn van een vrouw. Dat kan bijvoorbeeld zijn, bid hij, bid zij. Gewoon een aantal technische elementen. Of uiterlijke karakteristieken en zaken. Maar dat heel veel punten niet worden meegenomen. Met als gevolg dat je dan denkt van, subhanallah, jullie lopen echt gewoon gevaar op het moment dat jullie trouwen in deze hoedanigheid. En Allahu a'lam hoe zich dit gewoon gaat ontvouwen. En daarom is dit onderwerp, partnerkeuze, denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat je heel veel scheidingen kunt voorkomen op het moment dat je op het werk... Ik praat altijd met een gedragswetenschapper en die zegt dan altijd, Smaai, je hebt het stille brein en je hebt je stressbrein. Dat je, als je dit met je stille brein zou benaderen, dus met je stille brein gewoon heel rustig zou benaderen, zou bekijken, van meerdere kanten, dan zou je een hele andere beslissing... Als je dat rustig benadert op die manier, dan maak je bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, een goede zawaj is ook een tawfiq van Allah subhanahu wa ta'ala, ook een rizq van Allah, een gunst, een succes, een voorziening van Allah, maar heel veel zou je echt kunnen voorkomen als je het rustig benadert en niet verliefdheid. Ja, jullie moeten maar een keer lezen hoe er bijvoorbeeld in bepaalde westerse elementen wordt nagedacht over verliefdheid, heel boeiend trouwens. Zeg, het is een chemische reactie. Ik zeg niet dat ik het niet eens mee ben. Hè? Het is een chemische reactie, oké. Maar op een gegeven moment raakt die chemische reactie van verliefdheid uitgewerkt. De vriendetjes zijn weg. Je ziet wat de Anta thuis. Hè? Ja, Anta. Wat heb je te bieden? Hè? Ja. En dan? En dan, maar op het moment dat heel veel zaken zeg maar, niet zijn meegenomen. Dus dit is echt reuze belangrijk. We gaan het gebed verrichten. En daarna gaan we in Shalom het onderwerp openen. Dus we gaan het lang. Nee,
nee.
Nee, nee.
Dit is pauze. Pauze toch?
Ja. Weet ik niet. Even mij. We zitten weer. Dat klopt weer. Ik was er net nog van lost. We hebben het voor de pauze dus gehad over het belang van het zoeken van het uitzoeken van een goede huwelijkspartner. In principe is het uitzoeken van een huwelijkspartner voor de rest van je leven. En dit is geen kleine beslissing. Op het moment dat je een auto wil gaan uitzoeken van 20.000 euro. Oké, sommige van jullie, mashallah, die hebben hier heel veel geld. Heel veel ook niet. Maar als je een auto zou uitzoeken van 20.000 euro. Zou je mensen op advies vragen? Huh? Zou je istighara bidden? Zou je blijven bidden? Huh? Zou je misschien even reviews online gaan zoeken? Zou je dat doen? Oké, okay. Sommige mensen doen meer moeite voor het uitzoeken van een auto dan voor het uitzoeken van een huwelijkspartner. Echt waar, echt waar. Echt waar. Sommige mensen doen meer moeite voor het uitzoeken van een auto. Misschien zijn jullie te veel gewend aan Oestad Mohammed. Ik wil gewoon dat jullie allemaal stil zijn. Echt waar. Ik wil niet dat iemand praat. Sommige mensen doen meer moeite bij het uitzoeken van een auto dan bij het uitzoeken van een huwelijkspartner. Hoeveel mensen heb je om advies gevraagd? Hoeveel dingen heb je opgezocht? Bij hoeveel dingen heb je echt stilgestaan? Ja, nee, wacht even. De Volkswagen Polo, modelletje 2020-2021, de diesel specifiek, ja, die hebben echt iets met een versnellingsbak. Nee, die versnellingsbak die gaat snel kapot hoor. Subhanallah, dat weet hij. Waarom? Heeft hij lopen googelen, hij heeft mensen om advies gevraagd. Hij heeft de hele stad, weet gewoon, Fran wil een Volkswagen, heeft een Volkswagen Polo op het oog. Uiteindelijk koopt hij hem trouwens niet hoor. Hij heeft mensen van paniek ziek gemaakt. Maar denk je, het gaat erom, hij heeft heel veel moeite gedaan. Hij heeft heel veel moeite gedaan. En hij heeft echt alle veiligheidschecks heeft hij gewoon gedaan. Maar als je subhanallah alim gaat kijken naar hoeveel tijd en aandacht en rust wij inbouwen. En hoeveel mensen wij advies vragen. En hoeveel wij meenemen als het gaat om huwelijkspartner uitzoeken. Dan komen we echt bedrogen uit. En dat is echt een heel groot probleem. Oké, laten we concreet het onderwerp aanbreken. Huwelijkspartner. Waar zou je dan aan denken? Probleem is, de meeste mensen die denken meteen aan de ander. Wat zoek ik? Doe eens even een stapje terug. Doe eens een stapje terug. Huwelijkspartner. Waar bestaat een huwelijk uit? Jouzelf. De andere. En drie, jullie tweeën bij elkaar. Eerst, doe eens een stapje terug. Kijk eens naar jezelf. Schijn eens eerst wat licht op jezelf. Jij bent ready voor het huwelijk? Ja? Waarom? Waarom? Breng eens eerst even in kaart. Ga eens even zitten. Breng eens even in kaart wie jij bent. Wie ben jij eigenlijk? Oké. Okay. Hoe bedoel je, wie ben ik? Ik ben Smaar. Ruis. Wie ben ik? Nee, maar wie ben je nou echt? Wat zijn jouw basisbehoeften in een huwelijk? Wat zijn jouw basisbehoeften? Wah, ze ziet er heel erg leuk uit. Wah, yeah, duidelijk, wacht. Wah, yeah, wah. Hij kan 150 kilo drukken in een sportschool. Wah, trouwens, een ezel kan makkelijk 300 kilo dragen. Dus 150 kilo is helemaal niet zo interessant en zo spectaculair. Maar trouwens, zuster, hij kan 150 kilo bank drukken. Gaat hij zo, zeg maar, nee toch? Oké, okay, wat is jouw basisbehoefte? Even serieus, heel serieus. Schrijf eens even op. Wat is jouw basisbehoefte? Wat zijn mijn basisbehoeften in een huwelijk? Wow, hij moet een hemstrem zijn. Wow, dat weten we allemaal. Gaan we zo opkomen. Hij moet een moslim zijn. Wow, hemstrem, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Super duidelijk. Tuurlijk, gaan we zeggen in Kufa. We zijn hier niet joden of christenen of wat dan ook. Nee, we zijn allemaal moslims. Bekend. Het gedeelte van religieusiteit gaan we echt zo opkomen. Maar wat zijn mijn basisbehoeften? Hoeveel mensen staan daarbij stil voordat ze gaan trouwen? Wat zoek ik eigenlijk? Maak een top 10 lijstje van mijn basisbehoeften in een huwelijk. Wie zou hier een basisbehoefte van zichzelf in een huwelijk kunnen benoemen? Wat is een behoefte die jij nou echt gewoon hebt in een huwelijk? Waarvan je zegt, dat is voor mij echt een basisbehoefte. Daar doe ik geen concessies in, want subhanallah, jouw basisbehoeften, die blijven over het algemeen met jou in elke levensfase. Uiterlijk vergaat. Die verliefdheid raakt uitgewerkt. Geloof me, zodra ze gewoon reis neerlegt, en een andere echte soep en al die dingen, die verliefdheid die gaat weg. Op een gegeven moment, wat blijft er over? Wat blijft er over na 10 jaar, na 20 jaar, na 30 jaar? Een basisbehoefte. Basisbehoefte. Een bepaalde basisnormen, basiswaarden. Wat zijn jullie basis? Wie zou hier een basisbehoefte van zichzelf kunnen delen of durven delen? Ik heb begrepen dat we een microfoon hebben.
Die is hier.
Die is hier. Wie zou de eerste willen zijn? Wie is hier al getrouwd? Kom op. Jongens, dit zijn allemaal mensen met basisbehoeften. Dit zijn allemaal mensen met basisbehoeften. Wat is een basisbehoefte van jezelf binnen het huwelijk? Broeder, we hebben hier eentje. Je gaat strijden ten onder. Ten onder gaan zal je, hoor. Nee, hoor. Maak een grapje, natuurlijk. Nee, je bent, mashallah, de superdapper. Nee. Hij heeft als eerste het zwaard opgenomen, mashallah. Broeder, hoe heet je?
Mijn naam is Tarek.
Tarek, wat is een basisbehoefte? En alles is goed, hè, want het gaat om jou. Wat is een basisbehoefte van jou binnen het huur?
Ik denk sowieso gezelschap, companionship, zeg maar.
Mashallah.
Dat is een partnerheid, zeg maar, überhaupt. Dat is een behoefte.
Wat is dat? Steun
in elkaar vinden. Dat je sowieso. Ja, dat je. Ja, dat eigenlijk. Vooral dat je steun in elkaar kan vinden. Dus, en ook voor elkaar comfortabeler kan maken.
Ja. Oké, Tarek die zegt. Mag ik het omschrijven in mijn eigen woorden misschien?
Ja.
Tarek die zegt. Companionship. Dat ik een partner heb. Elkaar steun vinden. Toen moest ik denken aan de moeilijkheden van het leven. Het leven is zwaar. Het leven is moeilijk. Het leven brengt verschillende fases met zich mee. Maar dat ik dus een partner heb, een maatje heb, met wie ik dat kan dragen. Dat is een basisbehoefte. Prachtig, heel mooi. Oké, super. Iemand anders nog een basisbehoefte? Die je echt hebt binnen het huwelijk? Of wat je zegt van, nee, dit is een behoefte die moet vervuld worden. Kijk, jouw basisbehoefte moet... Je kunt pas iemand anders gelukkig maken als je zelf ook gelukkig bent. Kijk, je kunt jezelf wel gaan wegcijferen in een huwelijk. Wat onze Marokkaanse vrouwen, gewoon onze moeders, de generatie van onze moeders altijd deden. We gaan onszelf wegcijferen. We staan ten dienste van de kinderen. We staan ten dienste van de man. Bijvoorbeeld, wat heel veel Marokkaanse vrouwen doen. Ik vind het heel, heel, heel kwalijk trouwens. Marokkaanse vrouwen bijvoorbeeld. Ik ben Marokkaans, oké? Vergeef me dat ik vaak voorbeelden geef met Marokkaanse dingen. Ik wil niet zeggen dat het andere culturen wel of niet zo is. Ik praat even over wat ik veel ken en veel zie. Veel vrouwen die cijferen zichzelf weg. En dan? En dan? Maar als hij zelf niet gelukkig wordt gemaakt, niet content is, hoe moet ze dan een andere persoon... Op een gegeven moment gaat echt op, hè? Op een gegeven moment gaat het gewoon echt op. Zij gaat op. Zij gaat als een vlammetje uitdoven. Na zoveel jaar. Want waarom? Wat is... We praten altijd over smaak. Wat is jouw favoriete gerecht? Bij wijze van... Mijn vrouw, smaak, waar hou jij van? Wat gaat het eten? Nee, maar waar hou jij van de zin? Wat wil jij? Dat eten we. Smaak, waar wil je heen op vakantie? Nee, waar wil jij heen op vakantie? Waarom moet het ik zijn? Een huwelijk is toch twee mensen? Zij vervult mijn behoefte, ik vervul haar behoefte. Want dat zijn haar behoeften. Subhanallah, totdat die vrouwen, echt waren, zichzelf zijn weg gaan cijferen voor een ander. En zichzelf bijna vergeten en bijna standaard naar die rol gaan. Maar wat zijn nou hun basisbehoeften? Dus daarom is het goed om te kijken, wat zijn mijn basisbehoeften? Ook al ben je al getrouwd. Of je nou al getrouwd bent of niet, wat zijn mijn basisbehoeften? Die moeten echt vervuld worden. Want als na 10 jaar, na 20 jaar, jouw basisbehoeften niet of niet meer vervuld worden, dan gaan er vreemde situaties ontstaan. Kijk, een huwelijk moet balanceren. Maar op een gegeven moment, als die balans kwijtraakt, je kunt wel gaan werken op 80-20. Hè? Dat kan echt wel, hè? Dat je als man of als vrouw heel veel ruimte gaat opeisen in een huwelijk. Dat kan, hè? En dat gaat zich balanceren, dat gaat naar zo. Dat gaat echt naar zo. Maar als je dit lang genoeg doet, wat krijg je dan? Je krijgt een scheefhouding, verhouding. Dat gaat een aantal jaren goed, maar daarna, wat gaat er dan gebeuren? Dat is een heel groot vraagteken. Dus, waarom is het belangrijk om stil te staan bij basisbehoeften? Wat zijn mijn basisbehoeften? Voordat je het licht gaat schijnen op de andere persoon, schijn even het licht op jezelf. Hebben we nog meer basisbehoeften? Tarek, je hebt een vinger omhoog?
Ja. voorbeelden van basisbehoeften.
Kan je voorbeelden noemen van basisbehoeften? Tuurlijk, dat is wat jij zoekt. Oké, mezelf bijvoorbeeld.
Ik denk aan eten, slapen, drinken.
Eten en drinken, dat kan. Voor sommige mensen, kan dat ook een basisbehoefte zijn. Eten en drinken, dat is zeg maar voor hen het huwelijk. Eetwoord, mensen die gewoon veel van eten en drinken houden. Dat kan echt, ik weet het serieus, hè? Dat kan echt een basisbehoefte. Dat is oké, hè? Als iemand dat is belangrijk, maar dan moet je wel... dat moet wel dat moet wel duidelijk zijn, zeg maar, bij jezelf en ook bij de ander. Oké? Maar, bijvoorbeeld, humor kan heel belangrijk zijn voor iemand. Weet je wat voor mezelf echt een breker zou zijn in het huwelijk en ook echt een basisbehoefte voor mezelf nu? Ik hou van positieve mensen. Als ik zou binnenkomen, vandaag chagrijnig, morgen chagrijnig, overmorgen chagrijnig, dan, begrijp ik niet verkeerd, ik sleep haar als het moet uit het vuur. Echt waar. Als door wat ze ook gaat, ze is mijn lief en leed, mijn oogappeltje, echt mijn alles. Dat is mijn vrouw. Ik doe alles voor haar. Dat is wat anders. Ik praat over een karakter. Bijvoorbeeld sommige mensen die zijn misschien wat of die hebben standaard een negatieve kijk of een wat minder positieve kijk, of die zijn gewoon bijna standaard zo ingesteld dat ze zo met gebeurtenissen omgaan in hun leven. Vergeet even standaard een dood, een trauma, een iets. Daar praat ik niet over. Ik praat over de wat negatievere mensen. Ik kan daar niet mee omgaan. Ik zou daar echt niet. Dat is echt voor mij is een basisbehoefte, die positiviteit erin hebben en dat heb humor. Super belangrijk. Super belangrijk dat je met iemand kunt connecten in een huwelijk. Dat je echt gewoon het gevoel hebt van, oké, dat is mijn zielsmaak. Daar kan ik dingen mee delen. Ik voel me daar vertrouwd bij. Ik voel me daar veilig bij. Sommige mannen of vrouwen die zeggen, ik kan niet praten met mijn partner. Ik kan gewoon niet. Elke man of vrouw kan zeggen, ja, je begrijpt mij niet. Tuurlijk, dat kan. Wie heeft vrouwen nou ooit begrepen? dus dat is heel normaal. Dat je haar in een specifieke gebeurtenis niet begrijpt. Omdat dat zij jou in een gebeurtenis niet begrijpt. Dat is heel normaal. Maar standaard. Dat je dit jarenlang, zeg maar, hebt dat je gewoon niet kunt connecten met elkaar. En niet kunt inspelen op elkaar. Dat is problematisch. Dus wat zijn jouw behoeften in een huwelijk? Sommige mensen hebben iets gemist in hun leven. Bijvoorbeeld. Ik vind dat super belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mijn vrouw mij complimenteert. Dat ze haar liefde voor mij uitdrukt. Voordat ik om 1:00 middags de deur uit ben gegaan, heb ik er wel 20 keer tegen haar gezegd. Jullie denken dat ik een grapje maak, maar ik ben echt bloedserieus. Heb ik al 10 keer tegen haar gezegd dat ik van haar hou. Hoe belangrijk ze is voor mij in mijn leven. Begrijp je? Dat is. Ik vind het belangrijk dat ik het zonnetje op haar schijn. Dat ze het gevoel heeft, ze wordt gewaardeerd door mij. Ze wordt geliefd door mij. Maar voor mij is dat ook belangrijk over en weer. Ik praat daar ook echt gewoon. We praten heel veel. We praten daar ook gewoon over. Over wat mijn basisbehoefte is. En ik vraag... van, oké, schat, wat is de jouwe? Of wat zijn dingen die jij heel erg belangrijk vindt, of die ik wil doen? Abu Darda, toen hij ging trouwen, hij zei tegen zijn, subhanallah, ik vind het zo mooi dat Abu Darda dit deed. Zij zei, wat zijn de zaken waar jij van houdt? Vertel ze mij en ik doe ze. En toen zei, Abu Darda vroeg dat aan Abu Darda. En Abu Darda, die vertelde de dingen die hij belangrijk vond. Noem dat een basisbehoefte. Vergeet even... De regels, dat zijn allemaal moslims. Dat is duidelijk, dat groeien we. Maar wat zijn nou de dingen die hij echt belangrijk vindt? Wat zijn de dingen die hij echt belangrijk vindt? Sommige mensen zijn echte familiemensen. Ze zijn echte familiemensen, opgegroeid in hun familie, hechten daar heel veel waarde aan. Zodra er bijvoorbeeld, dat zijn vrouw bijvoorbeeld niet met zijn familie, of dat is een basisbehoefte van hem. Oké? Dat moet duidelijk zijn bij hemzelf. Voordat hij met haar gaat praten, waar zoek ik naar? Je hebt vrouwen die daar dan totaal geen behoefte aan hebben, of dat kan, hè? Of andersom. Zij zegt van, mijn familie is super, is alles voor mij. Mijn familie is alles voor mij. Maar je hebt de mannen die daar totaal niet geïnteresseerd in zijn. Zij zegt, ik trouw met jou, niet met je familie. Ik wil niks met die mensen te maken hebben. Oké? Dus wat zijn mijn basisbehoeften nou eigenlijk? Dat je daarbij gaat stilstaan. Leer jezelf kennen. En praat daar gewoon ook over met de andere partij. Dus oké. Is nog iemand die een basisbehoefte durft te delen? Saïd.
Rust.
Oeh, die wordt moeilijk. Je hebt geen microfoon in, Saïd.
Nee, ik ben vrij, als mens vrij druk, vrij hectisch.
Je bent als persoon, als mens vrij druk en hectisch?
Voor mij is 24 uur eigenlijk te kort in een dag.
Heel wat?
Ja,
Als ik dan geen rust thuis vind, dan, dan raak ik wel ontregeld van mezelf. Dus ik vind rust thuis rust. Wel belangrijk in de zin van gewoon structuur, dingen geregeld hebben, et cetera. Okay. Dus dat is niet zeggen dat ik wegloop voor mijn taken in huis, dat niet. Maar echt wel dat er wel een kapitein is thuis, laat ik het zo zeggen.
Oké. Okay. Saïd geeft aan rust.
Ja.
Rust kan natuurlijk heel breed ingevuld worden.
Meer in structuur en regelmaat.
Meer in structuur en regelmaat. Oké. Okay. Dat kan. Dat je jezelf daarin, daarin kent. Maar, en dat je dat dan ook vervolgens bespreekbaar maakt natuurlijk. Dus allereerst een taak. Kijk naar jezelf. Kijk naar wat je basisbehoeften zijn. Kijk naar wat je karakteristieken zijn. Wat je eigenschappen zijn. Ben ik een persoon die introvert is, extrovert? Ben ik een persoon die houdt van veel praten? Ben ik een persoon die houdt van veel luisteren bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat. Ben ik een persoon die snel boos wordt? Of die echt heel geduldig is en zeeën van geduld heeft? Ben ik een persoon die empathisch is of juist niet? Wie ben je? Wat ben je? Kijk naar je eigen eigenschappen. Kijk naar je eigen karakteristieken. Want uiteindelijk kun je dan ook een beeld vormen daarmee met wat je zoekt in een andere persoon. Kijk, je moet connecten op meerdere lagen met elkaar. Het is niet alleen maar de technische dingetjes van gebed en dergelijke. Het leven is veel meer. En je gaat door echt allerlei verschillende fases heen. Op het moment dat je wordt getroffen door een tegenslag, hoe zal de andere persoon daarop reageren? Zal die bijvoorbeeld een maatje voor je zijn of niet? Hoe staat die daarin? Op het moment dat je te maken hebt met X, Y of Z, hoe zal de andere persoon reageren? Eerst leer jezelf kennen. Vervolgens zul je op basis daarvan ook een profiel kunnen maken van een andere persoon. Wat jij zoekt, wat jij wilt. Dus, wat zoek je vervolgens? Dus kijk ook naar jezelf. Wat voor een familie kom je? Wat voor een cultuur kom je? Wat is je achtergrond? Neem dat mee. Omschrijf jezelf. Neem het mee, je cultuur, je achtergrond, je familie. Bijvoorbeeld, het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld op bent gegroeid in een familie. En onderdeel bent van een familie die heel erg hecht is en close is, et cetera. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Wat zal dat ook betekenen voor de ander? Kijk daarnaar. Neem dat ook mee. Dus in alle gevallen, kijk naar jezelf. Kijk dus naar jezelf. En probeer daar rustig, probeer daar je tijd ook in te nemen. Vervolgens, als we gaan kijken naar... Kijk naar anderen. Je zegt, je bent ready voor het huwelijk. Waarom dan? Waarom ben jij ready voor het huwelijk? Bijvoorbeeld, wat weet je van de rechten en plichten binnen het huwelijk? Laten we even kijken naar een paar rechten en plichten. Of tenminste, naar één recht en plicht bijvoorbeeld. Eén plicht bijvoorbeeld voor een vrouw is gehoorzaamheid van de echtgenoot. We kunnen het zo mooi vertellen. Zo mooi, we noemen het laatste woord. Uiteindelijk, zodra je een islamitische huwelijk aangaat, betekent dat dat je als echtgenote gehoorzaam moet zijn aan je echtgenoot. Oké, ben je daar klaar voor? Kan je dat? Je wil naar de bruiloft. Maar hij zei, nee, je gaat niet. Je praat erover... Hij doet alles uit de doeken, maar uiteindelijk zegt hij nee. Nee, ik wil niet dat je gaat. En nu? Dit is maar een voorbeeld. Maar wat nu als het gaat om... Natuurlijk. Als het gaat om onderwerp, ik zeg maar wat, werken of onderwerp. Een paar onderwerpen kun je indekken door daar van tevoren over te praten. Maar er zijn ook onderwerpen waar je niet over kunt praten. Die overkomen je gewoon. Die overkomen je. Je wil bijvoorbeeld een bepaald tijdstip naar je moeder toe. Of naar je zus toe. Je wil ergens heen. Of je wil iemand uitnodigen. Of je wil iets doen. En je echtgenoot zegt nee. Nee. Islamitisch gezien ben je dan verplicht om hem te gehoorzamen. Zolang het geen zonde is, ben je islamitisch gezien verplicht om hem te gehoorzamen. Ben je daarvan op de hoogte? Kan je dat? Wil je dat? Het is niet zeg maar om een persoon te zeggen van nee, af te houden van het huwelijk, maar... Laten we daar even heel realistisch in zijn. Laten we daar heel realistisch in zijn. Je bent ready voor het huwelijk. Maar weet je wat het huwelijk betekent? Weet je wat het huwelijk met zich meebrengt of niet? Ben je daar realistisch in? Als we het gaan omdraaien, bijvoorbeeld naar de broeders nu. Want trouwens, heel veel vrouwen zijn dat volgens mij niet. Even specifiek nu dit onderwerp. We hebben daar twee uitersten in, maar goed. Nee. Oh, Allah, als hij tegen mij zegt. Wat gaat hij tegen mij zeggen? Oké. Okay. Maar hoe zie je dat dan? Hoe zie je dat dan? Begrijp je? De ene stuurt naar rechts en de ander stuurt naar links. Hoe zie je dat? Hoe zie je dat? Zeg maar laten we daar gewoon even, los even van het islamitisch oordeel. Hoe zie je dat? Hoe zie je dit gaan? Ja, maar hij moet redelijk zijn. Ik ben het helemaal met je eens, zuster. Ja, maar hij moet wel met mij kunnen overleggen. Helemaal met je eens, zuster. Ben ik helemaal met je eens. Overleggen, hij moet redelijk zijn. Hij moet maar niet zomaar dingen verbieden. Zuster, vind ik ook. Ben je eens? Ik ben het echt met je eens. Maar, nu blijkt wel de realiteit dat jullie punten gaan tegenkomen. Die ga je echt tegenkomen. Die ga je echt tegenkomen. Dat je man zegt, nee, ik wil het niet. Jullie hebben gesproken, jullie hebben overlegd. Jullie hebben, je man zegt, nee, ik wil het gewoon niet hebben. Wat ga je dan doen? Ga je dan de hele inboedel kort en klein slaan? Ga je dan meteen je moeder bellen? Ga je dan meteen, ga je hem uitvoeteren, uitschelden? Ga je als een zwaktes erbij nemen? Of ga je zeggen van, la hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ja, je voelt je misschien onrecht aangedaan. Ja, je vindt dat hij niet gelijk heeft. Ja, je vindt zus. Ja, je vindt zo. Maar, ga je hem alsnog gehoorzaam zijn? Ga je hem alsnog gewoon zijn rechten geven? En binnen het huwelijk, blijf je nog steeds tegen hem praten of niet? Sorry, laat me even eerlijk zijn, ootje, maar even de realiteit. Vandaag de dag vindt heel vaak iets anders plaats. Ze praat niet meer tegen hem 3 dagen. Wat is mijn zonde? Wat is mijn zonde? Heb ik het laatste woord gekregen of niet? Ben je verplicht om mij te gehoorzamen of niet? Oh yeah, dat ben je. Hier wat? Je praat 3 dagen niet tegen mij. Dus elke keer dat we zoiets tegenkomen, praten wij 3 dagen niet. Misschien al een week niet. Of opeens begint ze contra maatregelen te gaan nemen. Opeens slaapt zij op zolder. Opeens is je kussen weg. En zie je, opeens zit er gewoon een snee, zeg maar, in de matras aan jouw kant. Aha, ik leg eens. Wat is er gebeurd? Maar neem echt even serieus. Ik ben bloedserieus. Jullie willen niet weten wat ik allemaal tegenkom. Jullie willen niet weten wat je allemaal tegenkomt in dit soort zaken. Dus, wat weet je over... Je zegt dat je ready bent voor het huwelijk. Ben je ook echt ready voor het huwelijk? In de zin van, we praten nu over de grote dingen. Weet je wel wat het huwelijk met zich meebrengt? Dus, kijk daarnaar. Vervolgens, maar laten we even bijvoorbeeld kijken naar de man. Want je krijgt altijd vandaag de dag, als je iets zegt over de vrouw, moet je natuurlijk iets zeggen over de man. Moet ook hoor. Heel veel van de mannen, met alle respect, zijn schmeet. Oké? Okay? Niemand zou het zeggen in de les, behalve smij. Ik zeg het wel. Echt waar. Wallahi, heel veel mannen zijn in mijn ogen schmeet. Zijn geen echte mannen. Wallahi, men zijn echte mannen. Echt waar. Schmeet zijn het. Echt waar, wallahi, ik ben bloedserieus. Wat voor een man ben jij? Als jij niet bijvoorbeeld, als jij niet spendeert over jouw vrouw. Als jij niet gaat voor het geluk van jouw vrouw. Als jij niet jezelf opzij weet te zetten voor jouw vrouw. Als jij niet bijvoorbeeld, je wil nog steeds met je vrienden blijven chillen tot 2 uur s'nachts, 3 uur s'nachts. Elke dag of op 3-4 dagen in de week. Je bent er niet voor die vrouw. Je zegt geen lieve woordjes tegen die vrouw. Je drukt je liefde niet uit voor die vrouw. Je zet haar niet op een voetstuk in jouw leven voor die vrouw. Wat voor man ben jij? Wat voor een man ben jij? Wat voor een man ben jij? Begrijp je? Is schmet. Zo noemen we dat. Spendeert niet op die vrouw. Is niet goed voor die vrouw. Heeft heimelijke relaties achter de rug tegen die vrouw. Laat even eerlijk zijn. Weet je hoeveel broeders en zusters broeders worden gepakt? Broeders, met een baard. Schamen, zal ik ze schamen, wallahi. Worden ze gepakt? Allerlei lieve woordjes, wallahi. Een vrouw zei een keer, mijn hart stokte mij in mijn keel. Niet door het feit dat hij schmet, dat zei ze niet, maar dat zeg ik, dat hij schmet dat heeft gedaan. Maar omwille van het feit dat hij woorden tegen haar heeft gebruikt en uitdrukkingen die ik nog nooit in mijn leven, ik heb nog nooit de helft daarvan gehoord. Is het een schmet of is het geen schmet? Wie zegt dit is een schmet? Allah abda alaikum. Wie zegt het is niet zo? Mooi, dan zat ik een knoflog achter je aan. Dus, maar even serieus. Is dit nou een man? Is dit nou een man? Een man die niet... Zeg, wat biedt hij deze vrouw? Biedt hij haar emotionele veiligheid? Biedt hij haar fysieke veiligheid? Hij slaat haar. Hij schreeuwt tegen haar. Hij doet zus tegen haar of zo tegen haar. Billahi alaikum. Is dit een man? Is dit een man? Volgens mij is dit geen man. Kijk hoe de profeet sallallahu alaihi wa sallam was tegen zijn vrouw. Waarmee? Ja, ummana. Wie met ik aan de nabi sallallahu alaihi wa sallam in de dag al weet. Waarmee begon de profeet sallallahu alaihi wa sallam als hij zijn huis binnenkwam? Zij bij siwak. Met de siwak. Het gaat mij niet om de letterlijke bewoording van de hadith dat hij begon met de siwak. Het gaat mij om het feit, weet je waar hij mee begon of niet? Het Aisha. Hij stond, dit werd aan Aisha gevraagd met andere woorden. Zodra hij het huis binnenkwam, was zij het zonnetje thuis. Hij deed de siwak. Waarom? Voor haar deed hij dat. Voor haar deed hij dat. Hij deed het niet voor de buren, alayhi salatu wassalam, want hij komt van buiten. Hij doet het voor haar. Echte man, alayhi salatu wassalam. Hij deed het voor haar. Hij schijnt het licht op haar. Hij prijst haar. Hij complimenteert haar. Hij drukt de liefde uit voor haar. Dat is een echte man. Een echte man. Broeder, als jij daartoe niet bereid bent. Als jij alleen maar gaat trouwen omdat je denkt van, jij komt wel uit een onstuimige periode in mijn leven. Snap, ik heb genoeg gehad van die vakschap. Dit is niet voldoende voor een huwelijk, hè. Dit is niet voldoende voor een huwelijk. Een huwelijk, je zegt je bent ready voor het huwelijk. Dat wil zeggen, als jij de andere persoon ook centraal gaat zetten. Ook centraal gaat zetten in jouw leven. Of dat nou op emotioneel gebied is, of dat nou op financieel gebied is, of dat nou, subhanallah, de profeet sallallahu alaihi wasallam wordt gevraagd. Wat is de recht van de echtgenote over de echtgenoot? En toen zei hij, alayhi salatu wasalam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wat hebben wij toch een prachtige religie. Hij zei, en tot imaha ila ta'im. Hij zei dat je haar te eten geeft op het moment dat je zelf eet. Zoep. En ik vind het mooi, heel mooi in de bewoording van de hadith. Haar te eten geven is genoemd voor jezelf te eten geven. Je zet haar centraal. Je zet haar centraal. En daarna kom jij. En dat je haar... dat je haar van kleding voorziet op het moment dat je dat bij jezelf doet. Dus, maar dat jij dat op alle lagen binnen het huwelijk ook bereid bent om dat te doen. Dan ben je een echte man. Dus, nogmaals. Je zegt je bent ready, steady, go voor het huwelijk. Prima. Op basis waarvan? Wie ben jij? Wat ben jij? Wat zijn je karakteristieken? Wat zijn je behoeften? Wat zijn de zaken waar je geen concessies in doet? Wat heb ik nog meer genoemd? Prima. Gemeenschap of cultuur kom ik? Breng dat in kaart. Wat weet ik over de rechten en plichten van het huwelijk? En ben ik daar ook echt daadwerkelijk aan toe? Ja of nee? Kan ik dat? Ben ik bereid? Stel jezelf, het is heel confronterend. Echt. Ja, je gaat zeggen dat je het moeilijk vindt. Ja, ik vind sommige dingen ook echt moeilijk. Echt waar. Echt, ik vind sommige dingen echt gewoon moeilijk. Dat meen ik echt nog steeds. Ik ben 16 jaar getrouwd, alhamdulillah. Mocht Allah ons vele gezegende, gelukkige jaren schenken. Ik vind sommige dingen nog steeds gewoon moeilijk. Vind ik niet erg. Maar je moet er altijd wel mee bezig zijn. Blijven reflecteren op jezelf. Blijven, et cetera. Maar als je daar niet toe bereid bent, ben jij niet klaar voor het huwelijk. Echt waar. Dan moet je niet gaan trouwen. Ik heb heel veel broeders en zusters gezien die het huwelijk aangaan, die niks weten over het huwelijk, die ook totaal niet realistisch in dat leven staan. En dan subhanallah, mocht Allah mij vergeven, dan denk ik binnen een jaar ben jij gescheiden. Let wel. En wallahi, ik heb in meerdere gevallen heb ik dit ook echt meegemaakt. Dat ik gewoon denk van, luister, je bent nog een kind. Dus dit is echt heel erg belangrijk. Het licht op jezelf schijnen. Schijn het licht op jezelf. Heel veel broeders en zusters. Ik heb broeders bijvoorbeeld die getrouwd zijn met verslavingen. Aan wiet. Ja, maar is alles trouw, gaat ze me er vanaf helpen? Nee. Echt niet. Zo makkelijk is dat echt niet. Zo makkelijk gaat dat echt niet. Dus dat is totaal onrealistisch. Je kent jezelf ook totaal niet. Je hebt een behoefte om te trouwen. Je wil trouwen, begrijp ik. Maar je bent nog niet klaar voor natuurlijk. Sommige dingen zijn echt red flags, zijn echt no-go's, zijn echt kruisjes. Kunnen gewoon totaal niet. En dan zul je eerst aan jezelf moeten werken. Zul je eerst even terug moeten naar de tekentafel. Zul je eerst even moeten gaan investeren in jezelf. En dan pas kun jij, inshallah ta'ala, verder naar de volgende douane. Het zoeken van een geschikt slachtoffer. Maar voor die tijd kan dat gewoon dus echt niet. Dus eerst schijn het licht op jezelf. En dan gaan we naar de volgende stap die in die lijst waar ik ook uit. Namelijk, een geschikte echtgenoot. Waar moet die uit bestaan? Wallahu a'lam. Broeder.
Mijn vraag is, je hebt nu heel veel punten opgenoemd, maar zou je misschien kunnen de belangrijkste punten kunnen opzommen van hoe je kan meten of jij klaar bent om te trouwen?
Of jij kunt meten of jij klaar bent. Dat is iets wat jij zelf moet gaan... Ik heb heel veel punten genoemd. Klopt. Heel veel schrijven niet. Dat is jullie probleem. Mijn sheikh rahimahullah, die is overleden, sheikh Najib rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, die zei altijd, hij zei, ik heb de nacht doorgebracht voor deze fa'ida. Ik heb een nacht niet geslapen voor deze fa'ida, voor deze leerstelling. En... En wij danken jullie voor het feit dat jullie het niet hebben opgeschreven. Ik heb het nu niet over jou specifiek, maar gewoon in het algemeen. Dat verwijt gaf hij ons ook altijd. Toen dacht ik van ja, soms dacht ik dan van waarom doe je dat? Maar kijk, soms bepaalde dingen die je gewoon meekrijgt dan soms of levenslessen of soms zaken waar een persoon een nacht voor niet heeft geslapen. Maar dat heb je om te vinden in een specifieke uithoekje van een boek of in een voetnoot van een boek. En wij vandaag de dag raar zitten. Kijk, hier hoor je dit, alsof we een fotografisch geheugen hebben. Dat hebben we niet. Dat hebben we niet, waar ik geloof ik. Echt waar. Schrijven. Belangrijkste punten, broeder. Het gedeelte van ben je realistisch? Weet je wat dat betekent aan rechten en plichten? Wat zijn je basisbehoeften? Wat zijn je eigenschappen en je karakteristieken? Wat is je eigen achtergrond? Ik ga jullie even een voorbeeld geven. Ik ga ook een beetje chargeren. Stel je voor, je trouwt met een bekeerde... Jij vindt familie heel belangrijk. Je trouwt met een bekeerde zuster, een Nederlandse zuster. En ik, Allah, wees het beste. Ik gun vooral de bekeerde zusters... Gun ik mannen die beter zijn dan standaard. Ik gun ze de allerbeste mannen van de Oemma. Maar stel je voor dat jouw super... Je vindt die klik met je moeder zo belangrijk en zo... Gaat zij dat kunnen? Gaat zij dat... Ben je daar realistisch in? Is maar een voorbeeld, hè? Is maar een voorbeeld. Dus... Wat wil ik? Wat zoek ik? Kijk naar jezelf. Schijn het licht gewoon dus op jouzelf. Wat is mijn toestand momenteel? Wat is mijn toestand momenteel? Waar sta ik ergens? Dat is dus heel erg belangrijk. Wallahu a'lam. Ben je er klaar voor of niet? Dat is iets... Kijk, je hebt natuurlijk een aantal, als je verslaving hebt, van die red flags, die zijn heel duidelijk, vallen heel erg op. Maar er zijn ook andere dingen, die weet jij het beste. En de mensen in je omgeving die jou heel goed kennen, zoals als je thuis woont, bijvoorbeeld je moeder en vader, broers en zussen bijvoorbeeld. Of vrienden met wie je vaak omgaat. Hé, ik wil trouwen, wat denk je? Zie maar daar ready, steady, go for. En dan, ik denk dat waardevolle informatie kan opleveren als je zulke oprechte, waarachtige mensen hebt in je omgeving die je kunt vragen. En niet van, eeuw, inshallah, inshallah. Inshallah, ouldie, ga maar gewoon trouwen. En het komt allemaal wel goed. Zoveel moeders die hebben mensen opgescheept. Ze hebben meisjes opgescheept met bepaalde jongens. Van, eeuw, inshallah, als die trouwt. Leislachel. Inshallah, komt goed. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Wallah, ik ken zelfs een casus waarbij hij verkocht wapens. Was echt een wapenhandelaar. Gebruikte middelen, et cetera. Ging ze later terug naar die... Dat is een vriend van mij. Zijn broertje is een vriend. Niet hij zelf. Zijn broertje was een vriend. Hij zegt, we hadden het een keer over. Hij zei, ik had een discussie met mijn moeder. Ik zei tegen mijn moeder van, hé, man. Die persoon, zijn dochter... mijn broer, ik heb gehoord dat mijn broer met haar wil trouwen. Ja, maar die man, die kent me heel erg goed. Hij kent me heel erg goed. Van, ik ben opgegroeid in de moskee. Hij kent me heel goed van de moskee. Wat nu als hij naar mij toe komt mij vraagt? Ja, dat is je broer. Natuurlijk ga je zeggen dat het een goede jongen is. Hij zegt, maar hé, man, hij gebruikt middelen, dat weet je. Hé? Maar je weet waar hij in handelt en wat hij doet. Hé? Wat bedoel je? Zeg gewoon, wat is je broer? Inshallah, inshallah. Leid, inshallah. Als hij gaat trouwen, samen. Dat stond het allemaal meteen, per direct. Hij zegt, wat moet ik nu doen? Hij zegt op een gegeven moment, hij zegt, maar eigenlijk werd echt verscheurd. Hij zegt, op een gegeven moment kwam hij naar hem toe in de moskee. Hij zegt van, je weet. De prins op de ezel... Die is de koningin. De hand komen vragen. Wakilash. Hij zei, ik moest lachen. Hij heeft een hele mooie lachen. Allah wabarakatuh, zijn broeder. Hij zei van... hij zei, ik moest lachen. Gewoon heel ongemakkelijk. En ik zei tegen hem, luister. Wat moet ik tegen jou zeggen? Ik ga je tegen je zeggen, het is een goede persoon die toch uiteindelijk zijn hoofd kent. En dat doet, en dat doet, en dat doet. Dat kan ik niet tegen jou zeggen. Ga ik slecht over hem praten. Joh, je weet, het is mijn broer. Hij zei, zakkelo, en daarmee heb je me alles verteld. Het is niet doorgaan, alhamdulillah. Het is niet doorgegaan. Maar wat ik wil zeggen, maar de reactie van die moeders. Wallahi, erbijibu. Dat is niet waar. Dat is niet waar, zo werkt het. Oké, volgende. Huwelijkspartner. Ja?
Sorry, kun je even gewoon zeggen aan die zusters, dat ze zijn er heel rumoerig. Dus verstil
het. Zusters zijn rumoerig of daar rekening mee gehouden kan worden. Zusters, alsjeblieft. Jullie zijn altijd de topstudenten in vergelijking met de broeders. Dus laat van jullie beste kant zien. Basisbehoefte, de tevredenheid van mijn partner. Mooi. Voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid, onderhoud, respect voor elkaar. Respect en loyaliteit. Respect, zorgzaamheid. Of zorgzaamheid, zo mooi, mashallah, prachtig. Loyaliteit, vertrouwen, aandacht, zegt iemand. Aandacht vind ik ook heel mooi. Subhanallah, vooral in deze tijd dat we bezig zijn met mobiele telefoon. En dat we bezig zijn met alles en iedereen in de wereld, maar niet met elkaar. Mooi. En luisterend oor, heel mooi. Respect, begrip, open communicatie. Liefdevolle man en beste vriend. Mooi, prachtig joh. De volgende zegt... eentje zegt, je kunt bijna geen aantekeningen maken met dit tempo of manier van spreken. Misschien dat daar rekening mee kan worden gehouden. Misschien is het niet ik die te snel praat, maar jij die te langzaam schrijft. Iemand zei een keer tegen mij, ja, je praat te snel. Ik zei, of je luistert te langzaam. Ik zal mijn best doen, inshallah. En je kunt me altijd terugzien. Ik vind het lijstje van behoeften ook overdreven. Velen hebben al veel moeite om één redelijke partner te vinden. En een heel lijstje van behoeftes vermoeilijkt het huwelijk op deze manier alleen maar. Nou, dat is een visie die je kunt natuurlijk hebben op het huwelijk. Totdat je op een gegeven moment bent getrouwd. En je vindt het heel belangrijk als mens dat je man zorgzaam is. Maar hij is, ik ken mensen die niet zorgzaam zijn. Niet, we zeggen gewoon niet zorgzaam. Of hij is bijvoorbeeld totaal niet gevoelig. Totaal niet empathisch bijvoorbeeld. Of ik zeg niet, hij overcompenseert misschien echt enorm hè, op andere gebieden. Maar hij heeft een bepaalde eigenschap niet. En die zoek jij bijvoorbeeld wel heel erg. En die zoek jij wel bijvoorbeeld heel erg. En dan? En dan? Want als je nou gewoon wil dat je vrouw humoristisch is, maar het is gewoon een plank. Geen humor. Wat nu als jij een man zoekt die bijvoorbeeld goed voor zichzelf zorgt? Maar ja, als hij thuis komt doet hij gewoon sawal Arabi aan, van die Arabische broeken, weet je wel. En zo'n wit t-shirtje erboven. En hij denkt, skurm heli, gewoon zeg maar van, dit stop. Ik echt waar, of een man die bijvoorbeeld heel zorgzaam, heel, elke keer als hij binnenkomt, geeft hij alvast stof voor haar voeten weg. En hij zegt, kom maar eens zien, dat hij, kom maar even zitten. Hij schijnt het licht op haar, et cetera. Je hebt mensen die dat, er zijn mannen die dat niet graag uitspreken, of niet makkelijk uitspreken. Hij vangt een kogel voor haar op. Ik meen niet echt, hij vangt een kogel voor haar op, maar hij spreekt het niet makkelijk uit. Maar dat is nou net de behoefte van die vrouw. Hij zegt, die kogel die gaat toch niet komen. Waar moet die kogel vandaan komen? Leg hem doen. Nou, wij hebben niks te maken met kogels. Maar ik wil het gewoon horen. Ik wil gewoon horen van hem. Dus, en dan? Het is wel een behoefte die je gewoon hebt. Dus je mag het overdreven vinden, luidelijk. Dan kun jij zonder. Denk je. Maar, in alle gevallen, denk erover na. Denk erover na. Oké? Okay? Yes. We gaan... wacht even hoor. Yes. We gaan verder. Ah, nu heb ik wel iets op mijn presentatie. Dat is handig. Yes. Zusters.
Alaikum
salam.
Zou ik een vraag nog stellen?
Tuurlijk, mag dat.
Kun je dat al bepalen voor het huwelijk? Is het niet zo dat je pas weet hoe je reageert wanneer je man zegt nee als je in een huwelijk zit?
Ah, heel goed. Hoe jij zelf reageert bedoel je?
Denk.
Sorry?
Ik denk dat dat de vraag is.
Oké. Okay. Nou ja, je kunt, wat ik altijd zeg is in de kennismakingsperiode, stel veel situatievragen. Dus niet van, hoe denk jij over bidden? Ja, super belangrijk. Hoe denk je over het nachtgebed? Ja, heel goed. Hoe denk je, dan krijg je van die sociaal wenselijke antwoorden. Wat is je droom in het leven? Zenda gaan. Wow. Ja, nee. Dus je krijgt heel vaak sociaal wenselijke antwoorden. Maar, op het moment dat je situaties schetst, kun je heel veel te weten komen over de andere persoon. Je kunt ook mensen om de persoon heen vragen over die persoon. Dus je kunt al heel veel informatie verzamelen. Ik ben het er met je eens. Je leert een persoon pas echt kennen op het moment dat je met hem of haar leeft. Maar er zijn ook heel veel dingen die je vooraf al te weten kunt komen over de andere persoon. Vooral door situatievragen. Hey, stel je voor hè, dat ik bijvoorbeeld dat dit of dit of dit gebeurt. En we doen zus en we doen dat. Hoe zou je daar dan op reageren? Hoe ga je over het algemeen om met... Enzovoort. Dus je kunt al heel veel informatie verzamelen. Wallahu a'lam.
Ik had nog één vraag.
Tuurlijk.
Wat als je in een huwelijk terechtkomt waar niet wordt voldaan aan jouw basisbehoeften. En hier na een aantal jaar geen verbetering in komt. Het wordt alleen maar slechter.
Uh-huh. Wat op het moment dat er niet wordt voldaan aan een basisbehoefte en het wordt alleen maar slechter. Dat is een veel voorkomende situatie. Waarom zeg ik dit? De meeste mensen die scheiden vandaag de dag, die zeggen echt niet, mijn man kent niet de Koran uit zijn hoofd. Die zeggen niet, mijn man verricht het nachtgebed niet. Die zeggen niet, mijn man vast niet op maandag en donderdag. Maar ze zeggen bijvoorbeeld wel, mijn man die vult mijn basisbehoeften niet van mijn complimentjes geven, liefde uitdrukken, er zijn voor mij. Dus die emotionele bevrediging die ze gewoon zoekt, hè? Die is er gewoon niet. Oké. Okay. Daarom is het belangrijk om hierover te praten. Maar vervolgens, hij is er niet. En hij doet er niets mee. Hoe daarmee om te gaan? Heb je het bespreekbaar gemaakt? Op welke manieren? Dus ben je daarover in gesprek gegaan met de anderen of niet? Ga in gesprek met elkaar. Echt waar. Op meerdere, hoeft niet aanvallend te zijn. Je kunt ook gewoon het licht op jezelf schijnen van... Hey, niet, ik ga je niet vertellen, nee, als je tegen je vrouw of een vrouw tegen een man zegt van luister, ik ga je even vertellen dat jij even tekortschiet in het vervullen van die en die en die basisbehoeften. Dan ziet de andere dat natuurlijk als een aanval. He, je doet dat niet goed, je doet dat niet goed, dat is een aanval. Maar je kunt ook gewoon duidelijk maken, op het moment dat, he, je kunt gewoon iets laten vallen op meerdere manieren, wat belangrijk is voor jou, wat werkt voor jou. Op het moment dat een persoon bijvoorbeeld jou een keer wel prijst, dan kun je daar later op terugkomen. Ik vond het zo geweldig, subhanallah, dat je dat en dat en dat had gedaan. De andere persoon juist bekrachtigen daarin. En dat proberen vast. Ja, mashallah, zo goed. De waardering uitspreken. Misschien doe je iets voor hem of voor haar. Wat die andere waardeert. Waarom? Omdat jij dat bij mij hebt gedaan. Zo versterk je dat. Dus doe er alles aan om dat bespreekbaar te maken. En maar op meerdere manieren. Op een positieve manier. Op een positieve manier. Het is echt niet zo, denk ik, inshallah. Ik denk dat als je in een huwelijk zit, dat je elkaar gelukkig moet maken en wilt maken. Maar wat nu als je dat niet doet? Heel vaak heeft dat gewoon te maken met, we hebben heel vaak aannames over de andere persoon. Subhanallah. Een tijdje geleden hadden we een oefening. Zat ik in een training, kregen we een oefening. En die oefening was, kijk elkaar even, doe dat eens een keer. Ja, nu verklap ik jullie eigenlijk alles af. Maar, kijk 5 minuten naar elkaar, was het volgens mij. 5 minuten naar elkaar en vervolgens schrijf op wat je ziet. Dus je kijkt 5 minuten naar elkaar en je schrijft op wat je ziet. En vervolgens, ja, hij is moe, hij is dit of zus, lijkt er niet goed bij. Dus, heel veel dingen, zeg maar. Er waren meerdere mensen die dan dat allemaal hadden opgeschreven, koppeltjes allemaal. En subhanallah. En we hebben die op het bord geschreven. En vervolgens zei degene die de training gaf, zei luister eens even. 90%, 95% van alles wat hier staat zijn geen observaties, maar zijn interpretaties. We interpreteren heel veel. We interpreteren meer dan dat we observeren. Als een man of vrouw iets wel of niet doet, dan hebben we daar meteen een, we denken meteen door. Het is expres, of het is zus, of het is dat, of het is. We houden het niet bij van, het is er niet en volgens gaan we het gesprek aan, dan gaan we zoeken. Heel vaak weten we gewoon niet wat de andere zoekt, waar de andere behoefte aan heeft. Dat weten we gewoon echt heel vaak niet. Je bent zoveel bezig met jezelf en je eigen behoefte en je bent heel veel bezig met wat jou bezighoudt die dag. Daar ben je zoveel mee bezig. Je bent toch, tuurlijk, je bent wel bezig met de anderen ook, maar echt niet met de mate waarin jij bezig bent met jezelf. Dus heel vaak weten we dat niet. Maar wat doen we? Wij vullen dingetjes in voor de anderen. Ja, hij weet het toch. Ik heb het toch al een keer gezegd. Je hebt het een keer gezegd, klopt. Maar dat was zo lang geleden of ten tijde van een ruzie. Ten tijde van een ruzie ben je sowieso niet aan het luisteren naar elkaar. Dus laten we niet dingen voor elkaar. Ga niet dingen voor elkaar invullen. Maar ga daar juist het gesprek over aan. Als dat jarenlang niet gebeurt, dan is er echt wat mis. Of het wordt niet uitgedrukt. Of de manier waarop het niet wordt uitgedrukt. De ander is niet ontvankelijk. Waarom is de ander niet ontvankelijk? Waarom is de ander niet ontvankelijk? Zijn er dingen die hij bijvoorbeeld zelf mist en in ruil daarvoor dat hij zich daarvoor afsluit? Is de wil er niet? Wat is het? Kan hij het niet? Wat is het? Soms kunnen we ook, en moeten we ook accepteren, dat een persoon niet zo is. Of dat misschien niet kan. Maar als een persoon, ja, dat compenseert met iets anders, prima. Het probleem is als een persoon dat niet compenseert op andere gebieden, maar daar ook zeg maar een potje van maakt. Dat wordt dan wel een probleem. Lauw uit. Yassin, moeten we nu een pauze houden? Yes. Hoe lang hebben we pauze, Yassin?
Maar 10 minuten.
10 minuten? We hebben 10 minuten pauze en daarna gaan we verder. Ik ben in de pauze niet.